Ja, doet het ook nog. Goed, dames en heren, allemaal welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben Michiel Kastelein. Ik ben elektrisch ingenieur en audio-engineer. Dat doe ik voor mijn werk. En ik heb tijdens mijn studie 5 jaar onderzoek gedaan naar accutechniek. En de laatste 2 jaar adviseer ik mijn klanten zakelijk over accu's, variërend van een aantal kilowatts tot megawatts. Ik vond in de tijd dat ik zelf niet over accu's kon informeren als ik zelf niet proefondervindelijk ook de risico's en de systemen door en door zou kennen. En daarop heb ik een eigen thuisaccu met mijn broertje gebouwd. En in het onderzoekstraject daartussen had ik besloten om dat deels aan jullie mee te geven zoals ik ook mijn klanten informeer. Alleen geef ik jullie wat meer DIY-informatie. Ik denk dat het goed is om vooraan te beginnen. Iedereen kent waarschijnlijk deze plaatjes wel. Tenminste, ik vermoed technisch gezien dat de meesten dit wel kennen. Het ene is het opwekken in Nederland en het andere is het gebruik. En we hebben een probleem in Nederland, namelijk het energienet kan niet meer hebben. NOS op 3 heeft er een heel mooi artikel over gemaakt. Ga dat kijken, daar informeren ze ook helemaal over wat de problemen zijn van het energienet. En als ik het in één plaatje moet beschrijven, dan zeggen we het energienet is altijd een weegschaal. We hebben opwek en gebruik. En nou is het niet zozeer het probleem dat we opwek of verbruik niet in balans kunnen houden, maar die weegschaal kan niet meer aan. Die moeten we gaan upgraden. En om helemaal precies te zijn, dan zit dat precies tussen de elektriciteitscentrales en het verdeelstation in bovenin, maar ook bij de transformatorhuisjes. Want vroeger was het heel normaal dat we een grote elektriciteitscentrale hadden en dat ging dan door het hoofdnet, koppelnet, door naar uiteindelijk de onderverdelers in de wijken en daar ging het onze huizen in voor de verlichting. Zij het niet dat we de laatste jaren met heel veel mensen hebben besloten om zonnepanelen op onze daken te leggen, dus dat we dat energienet verkeerd om gaan gebruiken. Tenminste verkeerd om. Anders als dat het origineel ontwikkeld was. En dat komt bij het punt dat ze als netbeheerders hebben gezegd, we gaan kijken of we iets met smart grid kunnen doen. Dat betekent dus kleine subnetten maken waar we de energie gaan proberen op te slaan om dat later weer terug te geven. Een belangrijke stap die ik wil meegeven in heel mijn verhaal, is de verdeling van de netbeheerders. In Nederland hebben we verschillende netbeheerders. Ik kom zelf uit Utrecht. Bij mij is Stedin de netleverancier. Zodra je uit de richting van Zwolle Overijssel komt, of het merendeel, dan zit je aangesloten bij Enexis. En op het moment dat je in Amsterdam of in andere regio's woont, dan is Liander een belangrijke partij. Belangrijk om te weten is dat Stedin eigenlijk conservatief is in de aanpak, maar wel als eerste in een zogenaamde push-pull configuratie wil samenwerken. Dus jij mag jouw kabel mag jij delen met een opwekker. Dus als jij als verbruiker een energieaansluiting hebt, dan mag daar een wisseling in plaatsvinden. Alleen geven ze dan wel een contract mee dat als ze zeggen van oké, op dit moment wordt er te veel energie opgewekt, jij moet afschakelen. Dat soort dingen, daar ligt Stedin in voor. Ik weet dat Enexis weer voor ligt samen met Liander op het gebied van accuopslag en nieuwere technieken. Maar dat verschilt dus echt per netbeheerder en dat is ook afhankelijk welke pilots ze zijn begonnen. Dat als basis ga ik graag door naar de wat diepere techniek. Op het moment dat we straks toch nog vragen hebben, ik loop heel het weekend rond. Ik vind het leuk om jullie daarover te informeren. En op het moment dat je het net niet volgt, schiet me even aan. In basis zijn er 3 soorten energieopslag, want als we met z'n allen energieopslag zeggen, dan roepen we met z'n allen accu. Maar ik wil dat iets breder trekken en wat ik momenteel om me heen zie is energieopslag in warmte, energieopslag in elektriciteit en ze zijn druk bezig met waterstof. Waterstof is wel een lange termijn iets en op kortere termijn zullen we energie opslaan in elektriciteit en dan hebben we het vooral over lithium en vliegwielen. Vliegwielen zijn eigenlijk gewoon ronddraaiende vliegwielen. Alleen het voordeel is dat ze daar zeer kort en zeer snel het energienet mee kunnen stabiliseren. Lithium is momenteel een van de oplossingen die ze hebben gevonden voor de iets langere termijn opslag. Maar iets langere termijn is dagen tot weken en geen maanden. En daar zit ons grootste probleem in momenteel in het energienet. In de zomer en de winter hebben we of zon of heel veel wind. En dan hebben we een paar maanden, of de winter niet. Winter is de slechtste maand. En dan hebben we het voorjaar en het najaar waar we de meeste energie opwekken. En in de zomer kraffelt dat ook mee. Maar we zitten vooral met het probleem in de winter. Is dat voor ons een probleem? Nee, want we hebben uiteindelijk wel die systemen nodig. En we gaan gewoon vrolijk door met doorontwikkelen. Wat ik nu op wil focussen is het stukje elektriciteitsopslag. En dan weliswaar het hoekje lithium. Omdat ik vermoed dat het merendeel daar was wat over gehoord heeft. Heel technisch gezien zijn er 3 belangrijke systemen rondom lithiumopslag. Dat is NCA, NMC en LFP. Vooral de laatste vind ik belangrijk dat we onthouden. Dat is namelijk lithiumfosfaat. Lithium-ijzerfosfaat. Lithium-ijzerfosfaat is de veiligste vorm van energieopslag, maar de energiedichtheid is het laagst. Maar voor thuis maakt gewicht niet uit en is het wel het meest brandveilig. Waarom zeg ik het meest? Omdat het nog steeds gewoon risico's heeft. Ze zijn heel druk bezig met een nieuwe techniek, alleen dat is nog niet op de markt, daarom dat ik dat er niet bij benoem en dat ik het even buiten beschouwing hou. Moet ik heel snel weer even puzzelen, want uit mijn hoofd is de NMC het type wat bijvoorbeeld in een Tesla zit. En laat ik daar nou net mijn thuisbatterij mee gebouwd hebben. Er was een Tesla die een boom heeft geknuffeld en na dat moment was die accu aangeboden online. En ik kan niet heel veel mensen aanraden om zo'n accu op te kopen. De risico's die daarin zitten zijn gigantisch groot en wij zijn naar die sloop gegaan en wij kregen die accu te zien en ze hadden zelf de bovenkant er al opengepeld. Dat maakte voor mij mogelijk om technisch te kijken of die cellen goed en veilig waren, waarop ik zei dit durf ik aan om mee te nemen. Maar ik weet niet of ik het had gedurfd op het moment dat die nog dicht zat. Vervolgens hebben we te maken per broodje met 90 volt. Er zitten 4 broodjes in een Tesla, dus er zitten 4 pakketten naast elkaar. En op het moment dat er een aanrijding is, dan klappen ze halverwege een pyrofuse, dus een zekering, splitsen ze 2 pakketten op eigenlijk. En daardoor heb je geen lifts meer en is de accu veilig gesteld. Zij het niet dat het alsnog per pakket 90 volt is en dat als er kortsluiting op het frame is, dat er alsnog gewoon gigantische stromen gaan lopen. Los van de techniek ga ik het nog even meenemen naar een ander hoofdstuk. De PV-panelen hebben de meeste hier. Iedereen kent het verdienmodel van PV-panelen. We kunnen eigen gebruik kunnen wij gaan compenseren en op het moment dat we eigen gebruik opwekken, hebben we daar geen kosten voor. Of we gaan terugleveren en we krijgen er geld voor. En nou is het laatste stukje eruit. Ik heb ook gewoon nog een model voor het verdienmodel rondom accu's. En accu's verdienen zich terug door je eigen energie op te slaan en later weer te gebruiken. En de andere is de nationale reserve. En dat betekent dus, op het moment dat het energienet niet stabiel is, hè, dat vraag- en aanbodverhaal, dat je aan de netbeheerder een stuk van je accu eigenlijk aanbiedt en daarmee zorgt dat zij dat net stabiel kunnen houden. En daar krijg je een vergoeding voor. Die vergoeding gaat alleen niet vanaf enkele kilowatts, maar vanaf grotere systemen. Gaan we even naar het schema van mijn thuisbatterij. Heel snel loop ik er doorheen. Hier zitten mijn batterijen in. Ik heb 3 pakketten getekend. En wat je vooral gaat zien in mijn schema zijn zekeringen. En daar zit hem ook eigenlijk gewoon heel wat verhaal in. Als je een thuisaccu gaat bouwen, doe het niet. En als je het doet, gebruik zekeringen zoveel als het kan. Er zit een BMS in, een Battery Management System. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Die schakelt in principe bij kortsluitstromen af. Maar daar ga ik niet op bouwen. Het liefst wil ik gewoon fysiek een zekering die doorsmelt. Want een smeltende zekering voel ik me altijd veiliger bij. Dit hele schema heb ik opgebouwd uit verschillende componenten. Namelijk, helemaal rechts op het plaatje zie je de laders. Dan zie je daaronder de regelkast. En rechts zie je een zonnepaneelomvormer. Want ik heb een beetje zitten puzzelen en ik kreeg het voor elkaar om de zonnepaneelomvormer exact te laten matchen met mijn thuisaccu. En gelijkstroom is gelijkstroom, dus dat ding dat vreet dat wel en dat zet dat weer om in een netspanning. En dan heb ik een schakelstation gebouwd en daarin schakel ik of mijn laders in, of mijn zonnepaneelomvormers, of noem het maar. Wat ik wel heb gedaan is besloten om via RS485 te communiceren naar mijn thuisaccu en geen internetverbinding eraan te maken. Hè? Ik ben heel goed met hardware, maar software ben ik minder en dit vond ik veilig. En hier zie je dan al mijn eerste zekeringen zitten. En daar hebben we ook gelijk een eerste splitsing gemaakt. We hebben een heel groot relais uit die Tesla gehaald en daarvan heb ik een splitsing gemaakt tussen laden en lossen. Namelijk op het moment dat je dat tegelijkertijd gaat doen, ga je elektronica tegen elkaar in zitten zetten en ik weet niet wat die accu ermee doet. Dat is de eerste veiligheid die we in hebben gebouwd. En dat hebben we ook in de hardware heb ik dat aan de achterkant afgevangen, dat niet in kan schakelen. Nul. Maar ik ga zo wel wat anders laten zien. Ah, hier was die pagina. Kijk, dit zocht ik. Zelf enige, een andere is dus een andere verdienmodel, die was ik vergeten, is het compenseren van de vermogensaansluiting. aantal klanten, die hebben een fabriek, die hebben een vermogensaansluiting van 2 megawatt aangevraagd. Maar omdat het een beetje duur is in de maandelijkse kosten, hebben ze hem voor 1 megawatt afgesloten. Ze hebben ruimte om uit te breiden op hun bestaande aansluiting, maar de netbeheerder zegt gewoon, wij kunnen het verderop niet verwerken. Je mag maar 1 megawatt verbruiken. En als je 1 megawatt en 20 watt verbruikt, dan ga je over die 20 watt ga je een provisie betalen. Maar dat is ongeveer vergelijkbaar aan, uit mijn hoofd, 2 tot 3 keer zoveel als je maandelijkse lasten. Dus wat ze doen is een energiemanagement systeem lokaal neerzetten. En dan gaan ze vervolgens kijken, oké, op het moment dat ik eigenlijk minder verbruik als dat mijn aansluiting nodig heeft, dan ga ik die accu volbouwen. Dan trek ik mijn vermogen dat ik mag afnemen weer richting de 1 megawatt. En op het moment dat ik toch die energie nodig heb, dan schakel ik die accu bij. Ander verdienmodel, maar ik denk voor de thuisgebruikers niet interessant. Voor de thuisgebruikers is het wel belangrijk om de PGS 37.1 te hanteren. Iedereen die van normen houdt, ga los. Dit is het belangrijkste. Als je thuis aan de slag gaat, hou dit in het achterhoofd. Vanaf 20 kilowatt geldt deze norm. Dit is eigenlijk een regeling waar de brandweer, veiligheidsregio's, netbeheerders, daar zijn ze naartoe aan het werken en ze willen het als norm gaan doorzetten. Het is nog niet rond, maar het wordt wel overal gehanteerd, zowel in het bedrijfsleven als partijen die kleinere accu's aan bouwen zijn. Dit is wel de richtlijn waar we naartoe gaan. Wat zit erin? Onder andere de NEN 1010, ATEX 95 heb ik stukken ingezien. Het is de manier van opbouwen, waar je het plaatst. Wil je het binnenzetten? Doe het niet. Maar wat zijn dan de handleidingen of de richtlijnen? Wat zijn de veiligheidseisen qua aanvoer van de brandweer? Last line of defense, oftewel als je het echt niet meer kan redden en het staat in de fik, hoe kunnen we dan alsnog enige vorm van bestrijding doorvoeren? Wordt in dat document gevoerd. Het is ook echt die link, als je gewoon al intypt PGS 37.1 op Google, dan krijg je een link. Daar kan je hem downloaden, kan je doorheen bladeren. En het is eigenlijk alleen een document van veiligheidseisen. Niks technisch over hoe je het moet doen. En waarom veiligheidseisen? We hebben 1 celletje hebben we in de brand laten vliegen. Die hebben we aan de bovenkant hebben we er een kortsluiting in laten maken. En voor het idee, de vonken die je ziet, die gaan tot ongeveer 7 meter hoog. De batterij die je ziet is ongeveer 1800 graden. En te bedenken dat ze in een pakket, er zitten er 4000 in een Tesla, er zitten er dus 1000 in een broodje. En ze zitten keurig met z'n allen op een rijtje. Als je afvraagt waarom er altijd na een aanrijding met een elektrische auto, waar een brandweer bij geweest is vanwege een zogenaamde brand, een stuk nieuw asfalt aangelegd is. Dit. Maar dit wil ik ook heel graag meegeven als je wil gaan spelen thuis. Als het misgaat, gaat het mis en is het niet te stoppen. Zoals we dat in de techniek altijd zeggen, DC heeft geen nuldoorgang. Op het moment dat je een kortsluiting hebt op een AC-verbinding, dus je hebt wisselspanning en gelijkspanning. Bij een wisselspanning gaat die ongeveer 50 hertz, gaat die 100 keer door een nuldoorgang heen. Dus je hebt een vlamboog en die valt daarna stil en dan heb je opnieuw een vlamboog. DC is gewoon, er loopt een stroom van plus naar min. En ook al trek je hem uit elkaar, die verbinding blijft lopen tot die afstand groot genoeg is. En meestal heb je dan een Jacobsladder die wegvliegt, waardoor die brug te groot wordt en dan wegvalt. Maar meestal bouwt hij hem dan ook weer op en je krijgt het niet gestopt. Voor de rest hebben we dus de thermische eigenschappen. Dat als het warmer wordt dan 70 graden, gooi het weg, gooi het in een bak, laat het afbranden. Want lithium en zuurstof, dat zijn hele goede vrienden van elkaar. Ze krijgen het ontzettend warm van elkaar en het is gewoon niet te remmen. En dat is een probleem. Kortsluitingen geven ook zelfontbrandingen, maar kortsluitingen genereren ook voor smeltende draden. Smeltende draden zorgen voor nog meer kortsluiting. De onderste een hele mooie melding. Ik weet niet of mensen hier enigszins iets van stroom weten. Ik ben zelf een grote fan van kleine stromen, namelijk in de milliamperes. Maar zo'n batterijtje heeft deze maatvoering en daar loopt 100 ampère doorheen. En ze zitten met z'n 20 gekoppeld in zo'n pakket. En dat geeft gewoon uitdagingen. Op het moment dat je met een thuisaccu aan de slag zou willen gaan, adviseer ik dus om een lithium-fosfaatbatterij te gebruiken. Probeer dit niet, doe dit niet. En als je het bouwt, wij hebben het in een carport gebouwd die los van de woning staat, zodat als het misgaat dat de carport afbrandt. Ik vind een Tesla van de buurman heel duur en heel vervelend, maar minder erg dan slapende mensen. Dat zijn ook dingen die je in het achterhoofd moet houden. Als het misgaat, het gaat mis, het is niet te redden. Dat is het enige wat ik mee kan geven. Dit geef ik ook mijn klanten als advies eigenlijk wel mee in basis. Ik zit wel met klanten die het ook doorontwikkelen en zelf engineeren. Ze zijn er steeds verder mee aan het komen. En tegenwoordig wordt er ook bakken omheen gebouwd waarin die accu's eigenlijk worden opgevangen. We hebben besloten onze accu in een bak van 2 mm staal te maken. Temperatuursensoren erin te doen. Op het moment dat wij een thermische oploping zien, dan stoppen wij sowieso met opladen of afladen. En op het moment dat wij toch merken dat dat nog verder oploopt, roepen we de brandweer op en laten we hem gewoon volgooien. Dat is de aanpak, dat is ook mijn ervaring tot nu toe. We kunnen beginnen met opwekken en terugleveren. Het is een 6 kilowatt geschakelde oplaadsysteem. 2 kilowatt per DC-station. En dan hebben we nu 4 kilowatt ontlader zonnepaneelomvormer erin hangen. Maar die kunnen we opschalen tot ongeveer 12 kilowatt. En de stroom van pakket ligt ongeveer rond de 300 volt. Dat is de maximum spanning. En alles wat ik eromheen knutsel, dat heb ik ook nog wel trillende handen bij. Omdat uiteindelijk ook de geleiding van mijn grip meespelen bij die hogere spanning. Dat is mijn kennis die ik heb. Algemeen heb je straks nog vragen, loop naar me toe. Dit kan ik meegeven en mocht er nog andere vragen zijn, wees vrij. Dit was mijn presentatie. Ik zag een hand. Ik pak hem heel even terug. Dat is een goede vraag. Dat is inderdaad, zou ik nog op terugkomen. Hier is dat dan mooi te zien. Ik pak even de eerste foto, dat is de beste. Wat je hier ziet is een battery management systeem. Die lithiumcellen die zijn heel erg afhankelijk van hun spanningslevel. Goeie vraag, dankjewel. Lithiumcellen hebben een gemiddelde spanning van 3,7 volt. Maximum spanning waarboven ze kunnen functioneren, en dat noemen we dan opgeladen, is 4,2 volt. En hij is ontladen bij 2,5 volt. Ga je minder dan 2,5 volt laden of ontladen, dan gaat die cel van binnen gewoon kapot. Gaan er kristalvorming komen, dan gaat die stuk. Boven die 4,2 volt gaat hij het omzetten in warmte. Nou, we hebben net gezien wat warmte doet. Dus wat doet die battery management systeem? Die kijkt naar iedere cel, want het zijn meerdere cellen die we achter elkaar zetten. In ons geval is het volgens mij 13 of 14S. Dan kom je op de 90 volt uit. En hij meet iedere keer wat de spanning is per celbrug. En op het moment dat de een op 3,7 is en de andere is op 3,6... is er nog niet zoveel aan de hand, maar als 3,8 is en 3,6, dan gaat hij de 3,8 cellen gaat hij eigenlijk een stukje ontladen, of dan gaat hij zorgen dat daar minder energie doorheen loopt. Dat gaat hij bypassen. En op die manier reguleert hij eigenlijk dat die spanning goed is, en op het moment dat de spanning overal te vol is, dan schakelt hij de verbinding uit en schakelt ook de accu in veilige modus. Maar goed, ik heb mijn laders heb ik onder die maximum spanning gezet, en in principe moet hij dat opvangen. Dit is ook een stuk dat mag je niet vergeten als je thuis batterij bouwt. Battery management systeem op het moment dat je een echte lithium accu hebt. Afhankelijk van wat de fabrikant meegeeft in zijn documentatie. Dus je koopt een accu, dan zit er een documentatie bij. Vertellen ze of het een battery management systeem erbij moet hebben of niet. En als het niet is, dan vertellen ze op het internet wel of het handig is of niet. De meeste systemen hebben het en daarna zit je altijd op met zekering. Goeie vraag. Andere vragen? Nee, het is niet bij alle cellen zelfs. Sommige cellen hebben het ingebouwd. Dat is inderdaad een bepaalde serie die een stukje BMS aan de bovenkant of de onderkant erop hebben zitten. Dat zijn ook de iets hogere cellen, maar de pure 18650 cellen zoals dat heet. 18650 staat voor 18 mm breed en dan 650 mm lang. Die hebben dat ook niet. Daar heb je ook weer een los BMS nodig. Deze cellen zijn uit mijn hoofd de 22650 of de 22700 en daar zit geen BMS op. Wederom, dat wordt namelijk allemaal centraal geregeld.
Ben je dan niet aansprakelijk als de Tesla van de buurman afbrandt?
Ja.
Ja, hè?
Ja. Ja.
Weet je buurman dat je dit hebt?
Nee, het is niet mijn buurman, maar de buurman met de Tesla waar het over gaat. Ik woon zelf in een appartementencomplex en boven mij wonen mensen onder mij. Dus ik zag het net niet zitten om mijn buren daarmee te lastig te vallen, maar mijn broertje heeft een carport die vrij van het huis staat. En daar stond nog wel zijn Tesla en die zei toen op een gegeven moment van, joh, wat is dat? Nou, dat is ongeveer hetzelfde rommel als jij onder je auto hebt hangen. Hoe oud is je auto? Ja, dat is 3 jaar oud. Oh, dan wees hij nog maar 30.000 euro. Vond hij niet zo'n leuke uitspraak, maar... He, als grijntje, maar we hebben zelfs, ja, wij zeggen dan op onze beurt van, ja, we vinden het een mooie techniek en met mijn kennis mag het niet misgaan. Maar we hebben het wel ingecalculeerd dat het risico er kan zijn. Die carport staat ongeveer 7 meter van de woning. Conform ATEX 95 en de PGS 37.1 is dat ook wel ongeveer de afstand die je minimaal zou willen hebben. Het zijn twee aanrijroutes, ook weer zo'n eis. Nou, daarom hebben we ook gezegd, we willen het daar inbouwen en daar plaatsen. Wat je ook kan zien, is dat we hier een paar leidingen hebben lopen. Vanaf origine hebben ze bij Tesla die pakketten gekoeld. Als je 350 kilowatt er op één moment uit probeert te trekken, worden die cellen warm. Ja, dat was een probleem. Nou, het probleem gaan we tegenwerken, we gaan gewoon die cellen koelen. Nou ja, we hebben het probleem opgelost. Ja, super tof, kunnen wij in de winter kunnen wij hem verwarmen. Want onder de 0 graden worden die cellen ook niet beter van en gaan ze ook niet goed presteren. Dus kunnen in de zomer, in de winter kunnen ze verwarmen. In de zomer kunnen we eventueel nog een radiator eraan hangen en warmte eruit halen. Maar we vermoeden vanwege onze belasting, die niet heel hoog is, dat we het niet nodig gaan hebben. En gebruiken het vooral om de temperatuur een beetje regelbaar te houden. Wat je wel kan zien als je verderop al kijkt, hier zie je een stuk tape zitten, daarboven zie je een stuk tape en daarboven nog een keer. Dat zijn onze temperatuursensoren waarmee op meerdere plekken op het pakket onze algemene temperatuur meten. En zodoende kunnen we eigenlijk ook herstellen wat het risico is of waar we qua temperatuur range zitten. Andere vragen? Ja?
Ik had een vraag over de zekeringen.
Ja.
Heb je echt smeltzekeringen of zijn het zekeringen automaat?
Nee, zekeringen. Echt smeltzekeringen, 1000 volt PV-paneel zekeringen.
PV-paneel?
Ja. Ja. Ja, ze hebben, de grap is...
Zekeringen hebben die super snel werken.
Ja, in principe zit dat hierin, in de battery management. Maar ja, op mijn beurt zeg ik als elektrotechnicus dat ook een MOSFET of een field effect transistor of iedere vorm van transistor kan intern doorsmelten. En dan krijg je altijd een halve geleiding. En daar wil ik tegen inwerken en daarom heb ik gezegd, doe er alsjeblieft een zekering tussen die gewoon wegsmelt. Ook al duurt het wat langer en smelt er meer kapot, dat weet ik in ieder geval dat de rest... beveiligd is.
Wat voor amperage heb je al gekozen?
We hebben het systeem is op 2 × 10 mm² uitgevoerd. Daar zou ik in theorie 140 ampère mee mogen gebruiken, maar we hebben hem afgezekerd op 63. Veiligheidsmarge is overal 2 minimaal.
Hoe lang heb je deze accu al? Wat kun je eventueel al zeggen over degradatie?
We hebben hem. Met MCH hebben we opgehaald, zijn begonnen met bouwen en de degradatie, het was ongeveer een 70 kilowatt accu, daar hebben we één broodje van afgehaald en we hebben ongeveer berekend dat we 50 kilowatt over hebben gehouden. Maar we hebben hem nog niet volledig kunnen diep ontladen, dan pas kunnen we er wat over zeggen. Maar al zou die nog maar 40% aan energie hebben, dan zijn wij al blij. Maar als ik kijk naar de stabiliteit bij het niet ontladen, dan hebben we hem een jaar niet gebruikt en is de spanning nagenoeg niet ingezakt. Nagenoeg.
Ja. Die PGS-norm is vanaf 20 kilowatt?
Ja, wat ik heb gelezen wel.
Check, maar dan...
De grap is wel dat er nog, en dat is het wrangende stukje waar netbeheerders nog wel over vallen, tussen zakelijk professioneel gebruik en thuisgebruik. Ik hoorde nu, Bright heeft een video uitgebracht over zonnestroom. Zonnestroom die zijn accu's aanbouwen en die hebben het merendeel van die normen gewoon netjes doorgevoerd. Het enige wat ik niet snap is dat ze zeggen je kan het prima in huis neerzetten. Dat is iets wat ik persoonlijk niet zou willen vanwege de risico's. Maar ze hebben erover nagedacht en het deels afgevangen. En ja, op de een of andere manier moeten die pakketten gekeurd worden en kunnen ze de markt op. En ja, daar ergens zal toch ook wel eens over die norm nagedacht zijn. En als zij zeggen van ja, het is voor thuisgebruik en het is een klein systeem en het is nooit meer dan 20 kilowatt. Nou ja, dan hebben we een kans dat het onder die norm valt. Of dat ze zeggen ja, het is 30 kilowatt, maar het heeft geen risico's. Nou ja, dan is het wachten tot de eerste keer stevig misgaat en dan komen de regels. Ja, zo gaat het.
Gaat het om kilowattuur? Gaat het om capaciteit of vermogen?
Nee, kilowattuur. Goed uitzet. Nee, kilowattuur. 20 kilowattuur en uiteindelijk gaat ook het vermogen wat je op je aansluiting weer terugstuurt en heenst, gaat ook meespelen. Maar sowieso is dit een spelend probleem. Dan komen we terug op dat netbeheerder verhaal. Op het moment dat jij in je woonwijk vrolijk even 20 kilowatt terug gaat sturen en weer terughalen op het moment dat die energiemarkt zogenaamd niet goed is, ja, komen we even terug op dit verhaal. Op het moment dat ze een. Wij hebben in Nederland hebben we gigantisch veel windenergie. In Noorwegen hebben ze energietekort. Dat speelt mee op die internationale markt, want daar handelen we op. Dus op het moment dat wij veel te veel energie hebben, maar onze kabels kunnen dat niet terugleveren richting Noorwegen. Ja, als wij dan thuis zeggen van, oh, de energieprijs is gunstig, want de Europese prijs die ligt laag en wij gaan nog eens mee zitten duwen, ja, dan duwen we dat net omver. En dit is ook precies waar die netbeheerders mee zitten. Daarom zijn ze ook geen fan van thuisbatterijen en mensen die op de energiemarkt aan het handelen zijn.
Wat heeft Rotterdam Den Haag nou goed gedaan hier?
Rotterdam en Den Haag. Kijk, ze hebben een best zwaar koppel net liggen. Wat je wel kan zien, dat is even, als ik technisch naar kijk, ik heb het niet gevraagd, maar met technische beredenering, zien we dat vooral de opwek in de haven ruimte biedt. En dat het verbruik in de haven van Rotterdam helemaal plat ligt. Dat heeft te maken met de industrie die er zit. Die heeft daar wel ruimte op. Maar ook dat is discutabel. Binnenkant centrum, nou, dat is allemaal hoogbouw in Rotterdam. Maakt dat daar heel lastig zonnepanelen of windparken te plaatsen zijn. Maakt dat die lussen voor dat soort doeleinden bruikbaar zijn. Het kan ook zijn dat ze die informatie niet verstrekt hebben. Of dat ze zeggen, ja, dat geven we niet vrij. In het begin was het nog wel dat sommige netbeheerders daar wat minder open over waren. Of het kan zijn dat dat net al behoorlijk geüpgrade is. Dat zijn mogelijkheden. Nee, eigenlijk is de eis in de PGS 37.1 is een last line of defense. En in eerste instantie hebben ze gezegd, we willen een druklijn waarop wij met een hoge drukstraal dat pakket doormidden kunnen spuiten. En dan heb ik het over mega-energiesystemen waar ze een container hebben en daar een spuitlijn op moesten zetten, dat ze daar doorheen konden spuiten. Alleen ze zijn erachter gekomen dat dat niet de oplossing is. En grotere energiesystemen moeten tegenwoordig een stortskoppeling hebben. Zo'n brandweerkoppeling, de brandweer aankomt, aansluit en volblazen.
En dan wordt dat pakket vol naar water.
Ja.
En hopelijk verdampt dat water?
Nee, als het water erin zit, is het systeem afgeschreven. Wederom staat het ook in die PGS 37.1. Op het moment dat jij brand hebt gehad of een defecte accu, dan moest je dat binnen zoveel tijd moest je dat laten afvoeren door een professionele partij. En waarom water? Hetzelfde als auto's, als die een aanrijding hebben gehad en dat accupakket is niet betrouwbaar. Lithium reageert niet met water. Of tenminste, het kan zijn energie daar niet in kwijt, er kan geen vlamvorming komen. Dus als we gewoon zorgen dat het hele accupakket, de auto eromheen en de auto erbij, als we dat in een bak met water zetten, dan stopt het met branden. Als het dan eruit gehaald wordt na 48 uur en het begint weer te branden, ja, stopt het weer terug. En dat is echt de aanpak. En mijn broertje die zit nu bij de brandweer. Laatst hadden ze de BAM en Volvo Nederland op bezoek. En ik kon het niet laten om te vragen of die even de vraag wilde neerleggen hoe ze dat met veiligheid deden en met een thermische wegloper in een vrachtwagen. Ja, koelen was het antwoord. En ik heb al gezegd, ik kan niet wachten tot de eerste touringcar in de fik vliegt. Want ik wil heel graag zien hoe ze een zwembad opzetten om daar zo'n ding in te hangen. Maar dat blijkt toch gewoon afbranden en we kijken het wel aan te zijn. Ik moet wel zeggen dat de veiligheidsschillen die ze er tegenwoordig omheen hebben gebouwd, dat veel meer verbeterd is en veel hoger is. Maar dat zijn serieuze problemen met transport die we nu hebben met lithiumsystemen.
Wat kwam eerst, de batterij of je broertje bij de brandweer?
Mijn broertje bij de brandweer. Ja. 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 Ja, voor mij de batterij. Maar ja, ik zit ook niet bij de brand, hè.
Ja, Tesla heeft natuurlijk ook zelf die wallpacks.
Nog een keer?
Tesla die heeft die wallpacks die je kan
kopen. Ja.
Hoe verhoudt het wat jij hebt gemaakt zich tot het systeem?
Hun hebben een plastic kap, ik heb een metalen kap. Hun zeggen dat je het in de woonkamer mag hangen, ik wil niks in de woonkamer hangen. Dat is een beetje... Ik heb eerlijk gezegd, in het begin heb ik gezegd, Tesla is een hele leuke auto. Ik kan, dan spreken we over persoonlijke voet. Ik ben trots op wat hij bereikt heeft, want hij is wel degene die voor elkaar heeft gekregen om de elektrische markt open te breken. Daar waar andere OEM-fabrikanten die markt redelijk gesloten hebben gehouden. Zij het niet dat als ik in het voertuig kijk met een technische blik, dat ik daar toch wel van moet janken. De batterijen, ga ik even terug naar die cellen toe. Ta-ta-ta. Dit zijn de broodjes en dit is de onderkant van de cel. Of de onderkant. Dus je hebt de cel die... Je hebt eigenlijk de volledige buitenkant, anode kathode, de zogenaamde min van de batterij. Heeft een volledige buitenkant, dan zit er een heel dun klein ringetje. Ik vermoed dat dat Teflon is. En daarna heb je daar op de anode de plus. Dat hele kleine randje zorgt ervoor dat de 3,7 volt niet overschiet. Maar dat is ook het risicogebied. Die foto die hebben we gemaakt. We hebben dus bewust in brandwerende kleding van niet nader te noemen organisatie één cel doorgeslagen. En zodoende konden wij zien wat er eigenlijk gebeurde. Want we wisten al wat er gebeurde, maar we waren wel benieuwd wat nou echt die energie was die erachter zit. En we hebben er ook filmpjes van en dat kunnen we dan ook weer gebruiken om te laten zien van joh, weet waar je aan begint. Ja, dat snap ik. Dat doe ik niet op de stream. het risico is gewoon, die kopjes die zijn het gevoeligst. En wat heeft Tesla nou gedaan? Dan ga ik even proberen ook voor de mensen thuis daarin het over te brengen. Wat je ziet aan de linkerkant is het aan de voorkant een soort vervorming van de aluminiumbak. Dat is waar de aanrijding is geweest. Dan zit er een vrije zone, dat is de zogenaamde bufferzone voor als er iemand een aanrijding heeft. En daarna ligt daar verderop die oranje randjes en dat zijn de randen van het pakket. Ze wijzen met de minkant, de kathode wijzen allemaal naar boven. En die zitten allemaal strak naar elkaar. Maar dat betekent dat die onderkant van die cellen naar beneden wijzen. Daar hebben ze dan allemaal spanningsrelen opgelast. En dat hebben ze gepuntlast met fuse wires. Dus de smeltdraden om iedere cel te beschermen. En dat zit in een brandwerende kit voor de onderkant. Daar steken al die draden, of tenminste die bushbars, die zijn allemaal zichtbaar. En dan zien we daar een soort van dat witte materiaal. Dat is glasvezelkarton van wel een hele millimeter dik. En dan hebben ze 2 millimeter aan luchtruimte en daarna een stukje half millimeter blik in vorm gebracht voor stevigheid. Ik heb nog wel eens een auto over een busbaan heen zien gaan, maar ik ben heel benieuwd als een Tesla dat doet, het resultaat is. Ook als een auto een stevige aanrijding heeft of een zij-impact, dan krijg je dat die plaat naar binnen knikt en daar komen die branden van. De gevaarlijke kant ligt naar beneden en dat brandt uit, maar die vlammen gaan ook naar boven toe. Wil je dat die kant naar boven wijst? Nee, is eigenlijk ook niet heel fijn. Maar ja, aan de andere kant, je wil wel dat er meer bescherming op zit als dat hier zit. Ja, dat is een beetje het probleem. En zo zijn er meer technische dingen waarvan ik zeg van ja jongens, hier had meer engineering in kunnen zitten. Ik vind echt risico's en je merkt dat ze daarin wel gewoon wat makkelijker en losser zijn. En als je kijkt, ja de meeste auto's blijven rijden, het heeft geen schade, het heeft geen probleem. Maar waar het misgaat, gaat het stevig mis. En dan kijk ik liever naar andere auto's, dan zie ik daar die risico's minder plaatsvinden. Ik heb hem niet opengemaakt. Ik heb hem niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen.
Maar vermoedelijk is dat vergelijkbaar.
Zijn er nog vragen straks? Dan wil ik zeggen, ik loop rond. Hartelijk dank en tot ziens.